In psalm 53 waren wij blijven steken de vorige keer. Psalm 53, die psalm die voor een groot gedeelte overeenkomt met psalm 14. Namelijk, de dwaas zegt in zijn hart, God bestaat niet, er is geen God. En van degenen, van die dwazen, wordt gezegd dat zij zijn werkers der ongerechtigheid. Dat is inmiddels in vers 5. Want het punt is dat als men zegt te geloven dat God niet bestaat, dan heeft men dus inderdaad niet meer de gerechtigheid te dienen, want men kent dan geen gerechtigheid. Het is een loos begrip, want er bestaan dan geen normen. Hè? We hebben dan wel woorden ervoor, maar het ding zelf hebben we niet meer. Dat heet eigenlijk de ideeënleer. Ik vind dat wel een aardige uitdrukking. Uit de Griekse filosofie komt dat. Ideeënleer, hè? Nou ja, God kent men niet, die ene God kent men niet, maar men kent wel begrippen als gerechtigheid, genade trouwens ook, liefde natuurlijk. Dat soort abstracties, dingen waar wij mensen naar op zoek schijnen te zijn, althans volgens de filosofen zal ik maar zeggen, en wij kunnen het niet vinden. Wij rekenen naar, maar we kunnen zelfs de begrippen niet eens definiëren. En er is een goede verklaring voor, maar die komt niet uit de Griekse filosofie uiteraard. Hè. Het punt is dat deze ideeën niet maar ideeën zijn, maar het zijn attributen, eigenschappen van God. En als men die niet wil, vindt men zijn attributen, zijn hoedanigheden ook niet. Hè. En wat dan overblijft is dat men niet werker is der gerechtigheid. Het hele begrip is dan een loos begrip geworden. Het wordt automatisch werkers der ongerechtigheid. Wat men gelooft drukt zich uit in de werken. Zoals de apostel Jacobus zegt, toon mij uw geloof uit uw werken. Een geloof zonder werken is dood. Zo vinden wij aan de andere kant ook werk voortkomend uit ongeloof. Ik noem het maar werken des ongeloofs. Maar in de Bijbel heet het niet zo. In de Bijbel heet het werken der ongerechtigheid. Boze werken in het Nieuwe Testament. Hebben dan de werkers der ongerechtigheid geen kennis? Nee, dat hebben zij niet, want zij kennen begrip als gerechtigheid niet, want ze kennen God niet. En u weet, ik heb het vorige keer in de Gauwigheid geciteerd, uit zal Spreuken 8 geweest zijn. De vrezen des Heren is het begin der wijsheid. Als men die Heren niet kent, dan kan er van geen wijsheid, maar ook eigenlijk van geen kennis dus sprake zijn. Althans, niet van iets blijvends. En al het andere telt niet, hè. Wel, als je met een of andere quiz wil meedoen, dan moet je kennis hebben van actualiteit. Maar dat is geen kennis naar dezelfde klassieke begrippen. Maar de werkers der ongerechtigheid hebben geen kennis. Zij eten mijn volk op, staat er, alsof zij brood aten. Zij roepen God niet aan. Het brengt ons bij de situatie zoals we die niet alleen kennen onder de heidenen, maar zoals we die meer specifiek kennen ook in Israël, in dat volk van God, maar dat er nou eenmaal is, opdat wij daarvan zouden leren, langs welke kant dan ook, zowel positief als negatief. Want deze uitdrukkingen die hier gebruikt worden, die mijn volk opeten, enzovoorts, ja, die vinden we in verband met Israël genoemd. En eveneens natuurlijk, zij roepen God niet aan, of zij roepen de Heere niet aan, of wat het maar was. Men zou beginnen met de Heere aan te roepen. Die geeft vervolgens licht en dus kennis, wijsheid enzovoorts. En daaruit zou er voortkomen wat in het Nieuwe Testament heet, de goede werken of anders de werken des geloofs. Maar onder Israël in het Oude Testament vinden wij de omgekeerde situatie. Er staat, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Dat is, zoals het er staat, een absolute uitspraak. Maar wij kennen hem ook relatief. Dat wil zeggen, dat mensen zeggen, nou ja, voor mij bestaat God niet. We sluiten niet uit dat er iets is. Dat woord iets, dat vind ik zo erg. Iets. Hé, mens. Er is misschien wel iets, maar we willen er niet van weten. Er is misschien wel iets, maar dat weten we niet. We houden er in ieder geval geen rekening mee. En dat gebeurde onder Israël ook. Er zijn heel wat profetieën. Ik doe geen moeite vanavond, maar er zijn heel wat profetieën waarin de Heer, via de profeet natuurlijk, op dit soort situaties ingaat. Dat volk redeneert en denkt en handelt alsof God het niet ziet. Ze zeggen, onze God ziet niet, onze God hoort niet. Implicerend dat men wel gelooft dat er zoiets is als onze God, maar dat hij wat doet of dat hij, wat ik nou denk, het is net een hond, hij doet toch niks. Zo denkt men. Nee, het is geen nette vergelijking, maar het is mijn gedachte niet. Het is hun gedachte. Er is wel God, maar hij doet niks. Je ligt in de hoek en dat is het dan. Of die is in de hemel en daar hoor je toch niks van. En dan laat de Heer weten dat ze wel degelijk zullen horen dat hij op zijn tijd wel degelijk zal reageren en toorn over dat volk zal brengen enzovoorts. En dat geldt nu nog steeds. Want er staat Jacob nog een dag van benauwdheid te wachten. Met dank aan Jeremia, meen ik, voor de uitdrukking. Maar in het bijzonder, die uitdrukking die mijn volk opeten in vers 5... die wordt specifiek gebruikt, niet eens voor Israël in het algemeen... want dat is immers Gods volk, maar in het bijzonder zelfs voor degenen die geacht werden het volk te onderwijzen. Dat wil zeggen de leidslieden van het volk. Bijgenaamd herders. Ik blader even gauw wat heen en weer, want in ieder geval in Ezechiël lezen wij daarover. Dat is een beroemde, beruchte, omstreden profetie. Niet om het eerste deel, maar wel om het tweede deel. Waarin Israël beschreven wordt als twee kudden. Kuddes van schapen die weer één zouden worden onder één herder. Dat is dus nog toekomst. Maar in het eerste deel van het hoofdstuk geschiedt het woord des Heren tegen de herders van Israël. Dat zijn dus de leidslieden van de kudde. Ezechiël 34 vers 2 was ik inmiddels. Het woord des Heren tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tot hen, tot de herders. Alzo zegt de Heere, Heere, wee de herderen Israëls die zichzelf wijden. Ik denk niet dat je dat korter kunt zeggen. En bovendien nog literair verantwoord, hè. De herders worden geacht de kudde te wijden. Dat wil zeggen te zorgen dat de kudde te eten heeft. Naar grazige weiden te brengen en dat soort dingen. Maar er staat, ze wijden zichzelf. Dat wil zeggen, ze komen zelf aan de kost. Ten koste van, dat betekent op kosten van de kudde. Zullen niet de herders de schapen weiden? Was dat niet de bedoeling? Ja, dat was de bedoeling. Maar er staat, gij eet het vette en bekleedt u met de wol. Gij slacht het gemeste, maar de schapen wijdt gij niet. Enzovoorts. En daar vind je dus dat de herders de kudde opeten. Bestaan dankzij de kudde. Later in het Nieuwe Testament, in Johannes 11, vind je daar een voorbeeld van die herders. Die herders zijn daar de hoge priester, de toenmalige hoge priester Caiaphas en de overpriesters, zeg maar het Sanhedrin. En Caiaphas zegt, als wij die man zo laten geworden, Jezus, als we er niks aan doen, als wij hem laten, met rust laten, dan zal heel het volk hem nalopen en dan komen de Romeinen, die nemen onze positie, onze plaats en ons volk. Dan zijn wij dat volk kwijt en daar hebben ze natuurlijk groot gelijk in. Dan konden ze in de WW, roep ik altijd laconiek. Want ja, hun positie hadden ze te danken aan een volk waar ze enige macht over hadden en waar de Romeinen, de bezettende Romeinen, dan dankbaar gebruik van maakten, zolang die situatie bestond. Maar ja, als het volk ongehoorzaam wordt aan de overpriesters, aan het Sanhedrin dus, en aan de hoge priester, dat wil zeggen het Jodendom als zodanig, ontrouw wordt, en in plaats daarvan Christus volgt, u begrijpt, dan worden Joden dus christenen. Ja, dan is er geen Joods volk meer. En wat moet je dan met een Joodse regering? Die is redundant dan, hè? Daar gebruiken de Engelsen voor werkeloos, namelijk overbodig. Dat is wat het betekent, hè? Redundant. Ja, dan kunnen ze naar huis. Met andere woorden, zij leefden inderdaad van het volk. En dat beantwoordt precies aan deze beschrijving in Ezechiël 37. De Caiaphas zei dan ook, hij zei het nogal grof, maar het komt erop neer. Hij zegt, het is beter dat die ene man dan sterft dan dat heel het volk verloren gaat. En het komische is dat daarna Johannes ervan zegt dat het nog een profetie was ook. Alleen dan anders uitgelegd dan Caiaphas het bedoeld had. Vind ik ook altijd wel aardig, zulke dingen. Maar doe maar. Wat we in elk geval vinden, is is wat toch redelijk gebruikelijk is, dat de overheid, nee, dat het volk er is voor de overheid. Dat weet u toch langzamerhand, hè? Dat hoef je in Nederland toch niet uit te leggen, wel? Maar stel van die mensen in de buurt van Den Haag, en die moeten aan de kost komen. Nou ja, de kost met uitsluitend hoofdletters, denk ik altijd, hè? En wij betalen dat, hè? Hoe dat ook zij, zij eten het volk op. Iets dergelijks staat trouwens, meen ik, ook in Micha 3, maar daar zou ik sowieso wel terechtkomen, omdat er ook sprake is van het uiteenleggen van beenderen. Vers 1, voorts zeide ik, hoort nu gij hoofden Jacobs. Nou ja, dat zijn die herders dus, hè? De leidslieden van het volk. Hoort nu gij hoofden Jacobs en gij oversten van het huis Israëls, betaamt het u lieden niet het recht te weten, we hadden het over werkers der ongerechtigheid, betaamt het u lieden niet het recht te weten, zij haten het goede en hebben het kwade lief, zij roven hun huid van hen af en hun vlees van hun beenderen. U begrijpt dat het gaat over de herders die de schapen opeten, toch? Een leven op kosten van de schapen. Ja, zij zijn het die het vlees mijns volks eten en hun huid afstropen en hun beenderen verbreken. Dat wil zeggen van elkaar scheiden en van een leggen. Gelijk als in een pot en als vlees in het midden eens ketels enzovoorts. En u begrijpt dat daar een oordeel wordt aangekondigd. Op dezelfde wijze als in Ezechiël 34. Maar er zijn meer van dit soort schriftplaatsen. En een daarvan is natuurlijk Psalm 53. Die werkers der ongerechtigheid uit Psalm 53 vers 5. Zij hebben geen kennis. Zij doen het volk teniet. Zij richten het volk te gronde. En vorige keer, meen ik, waren we al even in Hosea hoofdstuk 4. Over dat dit ook van toepassing is feitelijk op het hele volk daarmee. Want het hele volk is dan, is zonder kennis. Het wordt immers niet geleerd door de leidslieden. Het hele volk is dan zonder kennis. En zou ontslagen worden, want zo wordt het daar aangekondigd in Hosea. Zou ontslagen worden uit het priesterambt. Kortom, Ami zou lo Ami worden. Gods volk zou niet Gods volk worden. En voor de goede orde. Dat is dus inderdaad de tegenwoordige positie van het Joodse volk. Het Joodse volk is lo ami, als volk. Dat het een verleden heeft, ja, dat hebben wij ook. Dat het een toekomst heeft, het volk als zodanig wel. Maar in het heden is het lo ami en wordt het tot de heidenen gerekend dus. Ik heb zo'n redenen om dat te zeggen. Er zijn aanleidingen toe, maar die slik ik dus maar in. Hè. Dat schiet ook niet echt op. Hè. Ja, er wordt zo geflirt met de Joden en de Joodse staat en het Joodse volk vanuit christelijke kring. alsof het heel wat zou wezen, dat Joodse volk. Nou, het is het meest ongelovige volk ter wereld. Per definitie, want zij wisten beter. Van andere volken kun je zeggen, ze zijn ongelovig. Van de Joden kun je zeggen, ze hebben de Messias verraden. Dat staat feitelijk in de Bijbel, al wordt het dan toegeschreven aan Judas, de man. Dat heet verraad, ja. En vervolgens staat over Judas. Maar als je het nazoekt, blijkt het te gaan niet maar over Judas, maar over heel Juda, het Joodse volk. Want is dat, die uitspraken over Judas zijn afkomstig uit de psalmen. Ja. Dus hoe dan ook. Nee, ik neem ze niet kwalijk. Waarom zou ik bovendien, wat mij betreft, zijn zij beminden onder vaderen wil. Maar niettemin, de situatie, objectief bezien, is deze. En daarbij zal men begrijpen dat als God de relatie, om zo te zeggen, met de wereld als zodanig weer opneemt, dat wil zeggen als hij zich niet langer zal verbergen, maar de rest van zijn plannen zal uitvoeren, begint dat inderdaad met een oordeel, niet gering, over het Joodse volk. En zeker over de Joodse staat, want dat is het volk als volk. Officieel, staatkundig en juridisch. En zo zal het met de Joodse staat aflopen. En als je ze helpen wilt, breng ze het evangelie. Iemand zei, we zouden ze tot jaloersheid verwekken, maar hoe kan een Jood in vredesnaam jaloers worden op een christen? Door christenen door wie ze vervolgd zijn geworden. Dan moet ik u zeggen, nou probeer het dan maar. Vertel ze maar het evangelie en let op hoe jaloers ze worden. Nijdig heet dat in de Bijbel. Dan weet u ook wat jaloersheid betekent. Dat werkt wel degelijk hoor. Maar dat houdt ze nog lang wakker. Het is Bijbels. Zij roepen God niet aan, staat er. Met name die werkers der ongerechtigheid. Zij roepen God niet aan. Merkwaardige wijze, dat weet u nog uit Psalm 52... en anders hebben we het weer over naar aanleiding van Psalm 54... de grote tegenstander van David in die dagen was Saul. En Doeg uit Psalm 52, de Edomiet, was op dat moment althans de belangrijkste dienaar van Saul. Het was de tegenstander van David. En in de volgende psalm waren de Sifieten gekomen. Hadden tot Saul gezegd, verberg zich David niet bij ons. Dat wil zeggen, de Sifieten die waren uit de stam van Juda notabene. David had daar zijn onderdak gevonden, een schuilplaats. En ze verrieden hem. Dan weet u toch wie die Sifieten zijn, wie ze voorstellen. Precies hetzelfde, het Joodse volk. Ze pleegden verraad ten opzichte van David, de van Gods wegen gestelde en gezalfde komende koning. Zij roepen God niet aan. Ze vragen niet naar de wil van God. Het is uiteindelijk veel en veel later, ik weet niet of u die geschiedenis kent, uit de boeken van Samuel. Het is veel en veel later, het is zelfs al lang na de dood van Saul, dat uiteindelijk Abner, dat was de belangrijkste militaire vertegenwoordiger van Saul, het was zijn oom trouwens, dat Abner ineens tot het inzicht kwam nadat hij een vrouw bezocht had. Maar dat doet er nou niet toe, dat leggen we een andere keer weer uit. Hè. Maar die kwam ineens tot het inzicht en die ging naar David toe en hij zegt, ik weet dat de Heer u tot koning gezalfd heeft, dat gij een voorganger zou zijn in Israël. Ik lever u het koninkrijk uit. Toen pas. Maar daarvoor, ja, zij wisten het wel, Saul wist het ook. Echt wel, bij gelegenheid komt dat er even uit, dat Saul dat wist en ook tegen David zegt. En hij begrijpt heel goed dat David zijn opvolger zou worden van Gods wegen, maar het belette hem niet om de rest van zijn leven tegen David te strijden. Toch? Hij luisterde niet naar het woord des Heeren en had zo zijn eigen belangen. Geloofde hij in God? Dat God bestond? Jazeker hoor, ja. Hij was geen atheïst. Was hij een gelovige? Hij was van God zelf notabene ooit tot koning gesteld. Historisch, de man. Het belette hem niet om te strijden tegen God. En wat je daaruit leren moet, lijkt me wel duidelijk, hè? Toch? Hoef ik toch niet uit te leggen. Nou goed. Men zou God aanroepen en naar God luisteren. Het verlengde van Psalm 53, vers 5 ligt bijvoorbeeld in Joël 2, de laatste verse. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. 3 keer achter elkaar herhaald in Romeinen 10. In verband, notabene, met Israël in het algemeen. En eigenlijk het Joodse volk in het bijzonder. Maar dat doen ze niet. Ze wijzen het woord af, ze hebben geen kennis en de werken die zij doen zijn werken in vijandschap tegen God. En terwijl ik het zeg, denk ik, nou ja, dat is ook zo dus, hè. Toch? Roepen de Heer niet aan en zijn... Nee, als Saul denkt, nou weet ik hier geen raad mee, dan moet ik advies hebben, dan gaat hij naar een weduwe in Endor, weet u nog, en zo. In plaats van de Heer aan te roepen die hem gezalfd heeft. Of hij zou moeten gaan naar Samuel. Maar er zijn meerdere gelegenheden waarin blijkt dat hij zijn eigen gang ging en toen moest Samuel erachteraan en hem weer terechtwijzen. Hij riep de Heer niet aan. En eigenlijk is dat de situatie van een ieder die leeft in Al-Saul. Dat wil zeggen, die leeft onder de wet. Men heeft de regels die men zelf geïntroduceerd heeft. Dat zegt het Nieuwe Testament erover, dus ik mag het ook zeggen. Het is een eigendunkelijke, een eigenzinnige godsdienst. Men heeft zijn geboden van mensen, staat er dan bij. En daar onderwerpt men zich aan, daar heeft men het woord van God niet bij nodig. En hoe meer wet men heeft, hoe meer de Bijbel dichtgaat. Dat is wat in de praktijk gebeurt. En soms denk ik... Nou ja, met dit weer niet hoor, maar met wat slechter weer denk ik wel eens... Dat men in bepaalde kringen, bepaalde christelijke kringen, zo trouw is aan de Statenvertaling. En daaraan vasthoudt om zeker te zijn dat men niet begrijpt wat men leest. Denk daar maar eens over na. Je zal ze toch de Bijbel moeten geven in de omgangstaal, zeg. Dat lijkt me moeilijk voor die mensen. Dan kun je er wat moeilijker onderuit. Red je niet met het een beetje op toon en zangerig lezen of voorlezen, hardop. He? Dat kun je alleen doen als je de tekst niet begrijpt. En als je het wel begrijpt, dan lees je het alsof het de krant is. En zo lees ik Statenvertaling natuurlijk. Maar ja, voor ons hopelijk ligt dat wat anders. He? Maar in de praktijk, men probeert die Bijbel dicht te houden. Men heeft er geen belangstelling voor. Men heeft belangstelling bij de eigen inzettingen, de eigen tradities. Precies als het Jodendom, die had dat ook. Geen belang bij het woord van God. Die hadden een Talmud en wat ze allemaal maar hadden aan traditie. Dat is tot vandaag zo. Het idee dat religieuze Joden hun Bijbel, hun Oude Testament kennen. Dus, vergeet dat maar rustig. Dat is niet zo. Net zo min als dat orthodoxe christenen hun Bijbel kennen. Ze zijn orthodox, ze zijn trouw aan de doxologie, dat wil zeggen aan de leer, aan de dogma's betekent dat. Ze zijn trouw aan de tradities, traditionele leer, maar dat is wat anders dan trouw te zijn aan de Bijbel. Hebben dan de werkers der ongerechtigheid geen kennis? Ze eten mijn volk op alsof zij brood aten, is de gewoonste zaak van de wereld. En God, daar hebben ze niet mee van doen. Voor hun althans bestaat God niet. En dan komt de aankondiging toch van oordeel in vers 6. Waar staat, al daar zijn zij met vervaardheid vervaard geworden, waar geen vervaardheid was. Want God heeft de beenderen desgenen die u belegerde verstrooid. Gij hebt hen beschaamd gemaakt, want God heeft hen verworpen. Nou, dat woord vervaardheid, dat kennen wij in de omgangstaal ook niet. Behalve dan onverveerd kennen wij nog. Hè? Onverveerd, onvervaard. Vrij en onverveerd. Vrij en niet bang betekent dat. Hè? Het is bang zijn. bevreesd zijn, angst hebben. Ik sla eerst even terug naar Psalm 14, die immers parallel hieraan loopt. Daar hebben wij vers 4, wat we zojuist besproken hebben. Hebben dan alle werkers der ongerechtigheid geen kennis, die mijn volk opeten alsof ze brood aten? Zij roepen de Heer niet aan. In Psalm 53 staat, zij roepen God niet aan. Hier staat, zij roepen de Heer niet aan, maar dat is dezelfde uiteraard. Hè? En dan, al daar zijn zij met vervaardheid vervaard, want God is bij het geslacht des rechtvaardigen. Het is niet voor niks dat ik deze eerst opzoek. Want als we deze begrepen hebben, dan begrijpen we de moeilijke constructie van Psalm 54 ook. Er staat al daar zijn zij met vervaardheid vervaard. Al daar zijn zij met angst beangstigd. Of gewoon al daar zullen zij met angst beangstigd worden. Want God is bij en dus aan de kant van het geslacht des rechtvaardigen. Het geslacht van de rechtvaardigen heet dat. En het geslacht van de rechtvaardigen, dat is dan toch in ieder geval een aanduiding van diegenen die rechtvaardig zijn. En wie dat zijn, dat weet u, dat zijn de gelovigen. Want God rekent geloof tot gerechtigheid. Daarmee blijft staan, er is niemand rechtvaardig, er is ook niet tot één toe. Voor wat betreft de handelingen, het doen en laten van de mens. Niettemin wordt er een uitzondering gemaakt, zijn er toch rechtvaardigen. Het wordt ook als een geslacht genoemd, alsof het één familie is. En het is ook zo, dat zijn de gelovigen. En in nieuwtestamentische context is het nog makkelijker te plaatsen. Begrijp dan dat het profetisch is. Het geslacht des rechtvaardigen, dat is het geslacht van die tweede Adam uit Romeinen 5. In Romeinen 5 vind je namelijk tegenover elkaar gesteld de natuurlijke mens met Adam aan het hoofd. Dat is het geslacht van Adam, zeg maar, de Adamieten. Tegenover een nieuwe mensheid, wedergeboren mensen, met de tweede mens, de laatste Adam, namelijk Christus aan het hoofd. Die eerste mensheid is te noemen het geslacht des onrechtvaardigen. Want we hebben alle in Adam gezondigd en hoe dat allemaal maar heten mag. Allemaal in Romeinen 5 vanaf vers 12. Maar in Christus zijn wij, wedergeborenen, zijn wij rechtvaardig. En het vervolg op het verhaal van Romeinen 5 vindt u nog voor een deel in 1 Korinthe 15. Allen in Adam zullen sterven. Allen in Christus zullen levend gemaakt worden. Alle in Adam dragen het beeld van de aardse mens. Allen in Christus dragen het beeld van de tweede Adam. De laatste mens, de Heer uit de hemel, staat er. Althans, dat is de bedoeling. Het wordt gerealiseerd, ook lichamelijk in ieder geval, in de opstanding. Zo staat dat daar. Hè? Maar het punt is dat de Heer, vers 5 van Psalm 14, dat God, de Heer, is bij het geslacht des rechtvaardigen. De Heer is met de rechtvaardigen, met de gelovigen. Onder het motto, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten en dat soort dingen meer. Hè? U kunt die schrift plaatsen. En aan de andere kant, degene die in hun hart zeggen, er is geen God, die zullen alleen door het leven gaan en die zullen vervaard worden. Met vervaardheid vervaard worden. Met angst beangstigd worden. Het is twee keer hetzelfde woord. Hè? Want er zal een oordeel over hen komen van God die hun tegenstander zal blijken te zijn. En diezelfde gedachte vind je dus ook in Psalm 53. Het is een wat ingewikkelder zin, maar er staat ook net iets meer in. Maar de grondgedachte is dezelfde. Psalm 53, vers 6. Al daar zijn zij met vervaardheid vervaard geworden. Of al daar zullen zij met vervaardheid vervaard worden. Hoewel er geen vervaardheid was. Zij vreesden de Heere niet, maar zij zullen met grote vrezen vrezen. Die uitdrukking kent u toch, hè? Ja. Zij vreesden met grote vrezen. Heet dat, hè? Ja. Daar was geen vrees voor de Heer. Ze zeggen, er is geen God. Maar ze zullen de Heer nog wel vrezen, beangstigd worden door die God die ze niet kennen, maar die blijkt in een vijand verkeerd te zijn. En dat is wat geprofiteerd wordt hier. Al daar zijn zij of zullen zijn, dat weet u langzamerhand, hè? Die tijden, dat heeft geen enkele betekenis in het Hebreeuws. Al daar zullen zij met vervaardheid vervaard worden waar geen vervaardheid was. Want God heeft de beenderen, of God zal de beenderen desgenen die u belegerde verstrooien. Die u is uiteraard die rechtvaardige, uit Psalm 14, dan wel het geslacht des rechtvaardigen. Nog steeds uit Psalm 14. Dat zijn diegenen die God wel erkennen, die zijn naam aanroepen, die in nieuwtestamentische tijd wedergeboren zijn dus, enzovoort. En dat spreekt natuurlijk over Christus in de eerste plaats, de gemeente, maar net zo goed over een gelovig overblijfsel uit Israël in de toekomst. De Heer zal aan hun kant staan. De Heer zal een oordeel brengen over Jeruzalem, ik zeg het nu maar zo letterlijk mogelijk. Niettemin, zelfs bij die gelegenheid nog wordt een vluchtweg georganiseerd voor een gelovig en eventueel gelovig overblijfsel uit Jeruzalem. Te vrezen valt dat men, net als Lot, niet al te zeer bereid zal zijn om de stad te verlaten, maar het zal toch gebeuren. Wat bedoel je nog? Lot. U weet wel, Lot. Lot betekent de gesluierde. Degene met een bedekking over zijn aangezicht. Hij begreep het allemaal niet. Hij zag het allemaal niet zo scherp. Dat heb je als je aan wet vasthoudt en aan uiterlijke dingen. Er komt overal een grauw sluier overheen te liggen. Maar niettemin, Jot werd geacht rechtvaardig te zijn, hoe onnozel die dan ook was. En van Gods wegen werd personeel gestuurd om de man uit Sodom te bevrijden, zodat de kans groot is dat u en ik gestuurd worden in de toekomst om u begrijpt wat ik zeggen wil, hè? Om dat gelovig overblijfsel bij elkaar te brengen. Onder andere uit Jeruzalem. We zijn er dan toch, hè? Dat weet u, hè? Om ze uit te leiden en we weten ook waar ze naartoe moeten, hè? Naar beneden en dan tot je niet verder kunt en dan rechtsaf. En dan zie je het aan je linkerkant vanzelf. Waar je wezen moet, hè? Al daar zijn zij met vervaardheid vervaard geworden. Want God heeft de beenderen desgenen die u belegerde. Dat zijn die zij dus, die werkers der ongerechtigheid. God heeft de beenderen van degenen die u belegerde verstrooid, uiteengelegd. We kennen het beginsel. Uit Micha 3 heb ik u net wat gelezen, naar het schijnt. Over het uiteenleggen van die beenderen. U weet dat het vervolg daarop te vinden is in Ezechiël 37... waar de draad van Israëls geschiedenis wordt opgenomen bij een situatie van een dal van dorre doodsbeenderen die kennelijk uit elkaar liggen, want anders kunnen ze niet tot elkaar naderen. Het is compleet verstrooid. En bedenk dan dat het niet alleen maar gaat om de verstrooiing in de zin van de ballingschap als zodanig, maar in de zin van verstrooiing ook in de zin van dat er geen homogeniteit is, geen samenhang meer is, dat het ook niet als volk te herkennen is, enzovoorts, want er is helemaal geen eenheid, hè. Dat wat hen zou moeten binden, kenden zij niet, hebben zij verworpen, of is van hen afgenomen, enzovoorts. Hetzelfde vindt net zo goed plaats in het christendom. Voor zover christendom werkelijk verdeeld is, mocht dat zo zijn, komt dat omdat men te weinig de Heer Jezus Christus kent en dient. Als hij centraal zou staan in onze levens, bindt ons dat aan elkaar. Tenslotte, wij zijn één in Christus, niet wij zijn één. En zo is het met Israël natuurlijk ook. Maar in dit geval zullen de tegenstanders verstrooid worden, uiteengejaagd worden, geoordeeld worden, dan wel gewoon gedood worden. En waar het staat in het enkelvoud kan het van alles betekenen. Van degene die u belegerde, dat is enkelvoud. Dat kan natuurlijk van alles zijn, in abstracto. Het kan zijn de aanduiding van hun religie als zodanig. Maar hoe het ook draait, in hoogste instantie is het altijd gewoon de duivel. En iets lagere instantie ook. Ik bedoel, dan is het de antichrist, maar goed. En in nog lagere instantie is het religie. Maar aan het hoofd van de religie staat altijd de duivel. Om even terug te komen op de inleiding. Daar waar men zegt, die goden van die verschillende godsdiensten is altijd één en dezelfde god. Heeft men volkomen gelijk in natuurlijk. Maar u weet toch wie dat is. Dat is dus die ene. God deze eeuw, de overste deze wereld, enzovoorts. Maar daar zal een oordeel over komen, uiteindelijk, in de toekomst. Zeker in de wederkomst van Christus, en daar gaat het vervolgens ook over. De Heere zal die tegenstander dan wel tegenstanders beschaamd maken. Let op de afwisseling weer van enkelvoud en meervoud. Je moet goed bij de les blijven om te begrijpen waar het over gaat. Het heet stijlbreuk, dat wil zeggen, het is ons verboden om het zo te doen. Om heen en weer te springen met die personen enkelvoud en meervoud en zo, dat weet u wel, hè. Dat mag eigenlijk niet, maar niettemin, in de psalmen kom je het hevig tegen. Iets minder in de profetieën net zo goed. God heeft de beenderen van degenen, desgenen, van degenen, enkelvoud één, die u belegerde verstrooid. En dan, gij hebt hen, en dan is het toch meervoud, gij hebt hen beschaamd gemaakt. Het is er één, maar het is daarna, al die werkers der ongerechtigheid uiteindelijk. Gij hebt hen beschaamd gemaakt, in de zin van, gij zult hen beschaamd maken uiteraard. En u weet wat beschaamd betekent. Want er zijn we al een paar keer eerder tegengekomen. Hè? De onrechtvaardigen zullen beschaamd worden. Ze zullen niet meer zijn zelfs. Dat is het stapje verder. Beschaming enzovoorts heeft van doen met bedekking. Als men zich schaamt, trekt men zich terug. En waarvoor men zich schaamt, dat bedekt men. Enzovoorts. En degenen die beschaamd gemaakt worden, zijn degenen die vluchten voor het aangezicht des Heeren. Onder het motto, ik zou wel door de grond willen zakken, en raad eens wat. Dat gebeurt dan ook. Ja, ik zeg het natuurlijk veel te laconiek, maar dat, zo gaat het wel, ja. Hè? U weet wat er met Babel gebeuren zal. Het zal verbranden. Zal gestenigd worden met stenen uit de hemel. Te vrezen valt dat wij die stenen ook gooien dan trouwens. Dat staat ook in de Bijbel. Ja, ik leg dat een andere keer wel weer uit, maar dat staat echt allemaal in de Bijbel. Hoe letterlijk dat is, weet ik ook niet, maar het staat zo in de Bijbel. Maar uiteindelijk staat er ook dat Babel gewoon in de grond zal verdwijnen. Gij hebt hen beschaamd gemaakt, want God heeft hen verworpen. Zij zullen namelijk definitief bedekt worden, zij zullen te schande worden, zullen beschaamd worden, zij zullen niet meer zijn. Maar over dat woord hebben we het vorige keer uitgebreid gehad, dus daar ga ik het nou niet meer over hebben. En dan het slotvers, och, dat is de uitdrukking van hoop en verwachting, van verlangen eigenlijk. Och, nee, als het een uitdrukking van pijn of iets dergelijks was, was het ach. Maar och is wat anders, och is verlangen. Och, dat Israëls verlossingen, let op het meervoud, op velerlei wijze namelijk, verlossing met vele aspecten. Och, dat Israëls verlossingen, je kan het ook nog lezen als pluralis intensivus, dat wil zeggen een versterkingsmeervoud. Staat dit meervoud om het woord te krachtiger te maken. Het is verlossing, maar het is wel een hele grote verlossing. En dan zeg je in het woord het meervoud verlossingen. Dat zijn verschijnselen die wij in het Nederlands niet meer kennen. Maar het is een algemeen taalkundig verschijnsel. Och, dat Israëls verlossingen uit Sion kwamen. Nou ja, de verlossingen zullen uit Sion komen ooit. Als God de gevangenen zijn volk zal doen wederkeren. Ik vind hem prachtig, want er is geen twijfel over mogelijk dat dit een psalm van David is. Staat erboven, staat boven de volgende psalm, staat boven de vorige psalm. Dat kan helemaal niet missen. Wat voor theorieën er ook zijn over die aanhef steeds, die introductie van die psalmen, doet hier weinig ter zake. Sommigen zeggen dat het steeds terugslaat op de voorgaande psalmen, dat het verward geworden is in de praktijk. Maakt hier niks uit, het is in elk geval een psalm van David. En David zegt, och, dat Israëls verlossingen uit Sion kwamen. Maar David, in die omstandigheden waarin hij verkeerde, als het tenminste de omstandigheden van de voorgaande en de volgende psalm zijn, David die moest Sion nog veroveren, hoor. Het was nog geen Sion, het was Jebus. De stad van de Jebusieten. Die heb je toch nog, hè? Ja. Maar het kan ook zijn dat hij hem pas veel later geschreven heeft, oké. Of dat het vooruitgrijpt omdat hij profeet was en wist dat hij ooit Jebus zou veroveren en het dan Sion zou noemen. Dat kan ook nog, maar dan hebben we altijd nog staan, als God de gevangenen zijn volks zal doen wederkeren. Welke gevangenen zijn volks? David regeerde 1000 zoveel voor Christus. Als u mij vraagt, iets van 1056 voor Christus. En de Assyrische ballingschap was pas officieel 722, 723 voor Christus. Dat is toch 350 jaar later. En de Babylonische ballingschap van Jeruzalem en Juda, ja, dat is pas 598 officieel. Maar pak een beetje 600 voor Christus, houd daar maar even op. Gemakshalve. Hoezo? De gevangenen zijn, als God de gevangenen zijn volk zal doen wederkeren. Wat wist David van ballingschappen van Israël? Het antwoord is, nou dat wist hij dus kennelijk. Ja. Bijvoorbeeld, want als hij Mozes goed gelezen heeft, dan wist hij ook hoe het af zou lopen met Israël en dat het zou terugkeren. Ik neem de laatste woorden van Deuteronomium 28. Dat ze zouden terugkeren naar Egypte en terug in slavernij daar in Egypte. Uiteindelijk vervuld bij de verwoesting van Jeruzalem onder de Romeinen. Letterlijk. Waarbij een groot deel der Joden uit Judea en uit Jeruzalem gevlucht is naar Egypte en uit armoede zich daar als slaaf verkocht heeft. Zodanig schrijft Flavius Josephus dat de prijs voor een slaaf bijna niet heel was, want de markt was verzadigd. De slavenmarkt wel te verstaan. Dus historie. En het werd aangekondigd door Mozes. Dik 1500 jaar daarvoor. Dus dat had David kunnen weten. Maar ik ga toch maar even in op een ander aspect, gewoon omdat het zo onbekend is. Dus dan grijp ik de mogelijkheid maar weer eens. Ook in de dagen van David reeds. In de dagen voor David, in de dagen van de richteren, waren er al heel wat Israëlieten in ballingschap. Weggevoerd. Als slaven, want ze hadden invallen van de zus en de zo, van de Amorieten en de Ammonieten en de Moabieten en de Ferezieten en de Bietmawaren en de Amorieten en de, nog eens wat, Filistijnen, juist, heel goed, ja. Alle andere fieten, hè. Goed. Bietmawaren, dus er zal wat weggevoerd zijn, maar aan de andere kant ook, daar zijn ook heel wat Israëlieten gewoon geëmigreerd in die dagen. Dat kan je uitrekenen, dat moet wel. Want een volk dat zich zo sterk vermenigvuldigt, kan nooit honderden jaren in dat land blijven wonen. Dat barst het uit zijn voegen. En het is alleen te verklaren als ze inderdaad gemigreerd zijn. En dat is ook het geval. Wij vinden daar enige aanwijzingen voor in de geschiedenis, ook in de dagen van de richteren trouwens, en zelfs al eerder, en ook achteraf in de psalmen, waar heel ver teruggekeken wordt naar de geschiedenis van Egypte. Met andere woorden, al in de dagen van David waren al heel wat Israëlieten buitenslands. Niet in ballingschap, dat wil zeggen niet gevankelijk weggevoerd, Maar dat woord gevangene is gewoon de aanduiding van dat wat buiten de samenleving geplaatst is. En dus ook voor degenen die in ballingschap gebracht zijn. Maar dus ook gewoon voor degenen die zich aan de Israëlitische samenleving hadden onttrokken. Hè? Gewoon zijn buitenland, ja, dat is wat het is, ja. En daar zouden ze uit wederkeren. Afgezien daarvan, er staat in 2 Samuel 7 en in een parallel schriftgedeelte, dat ik uit mijn hoofd zo niet kan noemen, mocht ik even opzoeken. Daar wordt aan David gezegd dat de Heer een land voor zijn volk bestemd heeft, waar ze verhoudingsgewijs in alle rust zouden wonen. Gezegd tot David. Dan heb je toch een probleem, want ze woonden in Israël en dat zou toch de rust zijn enzovoorts. En toch zegt, laat de Heer aan David weten dat hij ergens een land voor hen bestemd heeft waar ze veilig zouden zijn. Kent u die? Ja, uitspraak. Dat moet dus ergens anders in de wereld zijn. Dat is in ieder geval in 2 Samuel 7 dus. Ik aarzel altijd wat, omdat het in onze Statenvertaling algemeen erkend verkeerd vertaald is. Dus daar merk je het niet. En dat maakt het zo lastig. Vanaf vers 8. Nu dan al zo zult gij mij tot mijn knecht David, zo zult gij tot mijn knecht David zeggen. Zo zegt de Heer der Heerscharen, ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, prachtige uitdrukking, van achter de schapen, dat gij een voorganger zoudt zijn, van achter de schapen, dat gij een voorganger zoudt zijn over mijn volk, over Israël, over mijn volk, over Israël. Ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt en heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid. En ik heb u een grote naam gemaakt als een naam der groten die op de aarde zijn, want onder David ontstond het grootste wereldrijk ooit. En David was daar de oprichter van. Hè? Ja. En ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld en hem geplant dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weder gedreven worden. En de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken gelijk als in het eerst. Als je dit leest, merk je niks. Want dan zeg je, nou ja, dat is dus inmiddels gebeurd. Hè? In de tijd van David is dat gebeurd. Maar het grote probleem is dat de vertalers het kloppend gemaakt hebben, omdat ook volgens hun eigen normen en beginselen dit vers uitdrukkelijk in de toekomende tijd hoort te staan. Dat weet u niet, u hoeft het ook niet te weten, maar in de toen Moffat zijn Bijbelvertaling maakte, toen vertaalde hij dit in de toekomende tijd. Er is een soort rel uitgebroken internationaal in die theologische wereld, zal ik maar zeggen, van hoe dit vertaald moest worden, want men vond het toch wel vreemd die toekomende tijd. En toen heeft men algemeen, internationaal, voor- en tegenstander vastgesteld dat de vertaling van Moffat oké is. Dat wil zeggen, het spreekt over de toekomst. En de argumenten daarvoor laat ik in het midden. Wie ben ik? Alsof ik die argumenten heb uitgevonden. Ik laat het ook in dit geval dus maar gewoon bij de heren geleerden. Die zeggen, ja, wij begrijpen het wel niet, maar dit gaat over de toekomst. En nou zoek ik hem even op hoe dat staat in waar het maar is. Is dat 1 Samuel 16? Dat kan niet. Nee, daar geloof ik niks van. Er staat nog ergens namelijk 1 Kronieken. Ik ben slecht thuis in deze Bijbelboeken, dat merkt u. Maar, want er is deze geschiedenis wordt namelijk rond 1 Kronieke 17 doen. Ja, het gaat over dezelfde situatie. Hier in een ander boek, maar zijn dezelfde gebeurtenissen. Wat heb je daar? Staat het daar zo? Eens kijken. Ik zie dat nooit, ik kijk dat nooit naar. 2 Samuel 7, vers 10. Ja, hier staat... Ik zal een plaats bepalen voor mijn volk, voor Israël... en het planten, zodat het op zijn eigen plaats kan wonen... zonder dat het meer opgeschrikt wordt... en boosdoeners het onderdrukken zoals vroeger... sedert de tijd dat ik richters over mijn volk Israël aangesteld heb. Wat is dit? Is dit NBG?
Ja.
Oké. Okay. Nou, dan hoor je dit van een ander. Ja. Ja. En waar waren we nou? 1 Kronieken 17. Nee, daar staat het net zo, helaas. In vers 9 van 1 Kronieken 17. Ik heb voor mijn volk Israël een plaats besteld en hem geplant... dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weder gedreven worden. En de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer krenken gelijk als in het eerst. In de dagen van de richteren namelijk. Men heeft het hier wel consequent gedaan. Maar u begrijpt dat zo'n NBG-vertaling ook maar niet verzonnen is. Men heeft natuurlijk problemen met die schriftplaats... want er staat gewoon, feitelijk dan... dat ergens anders dan in Israël een plaats is voor Israël. Ergens anders dan in Canaan dus. Hè? En het hele punt is dat in de dagen van David... die andere plaats al gekoloniseerd werd. Nou ja... Ja, dan zit u me aan te kijken, vertel eens meer. Maar ja, dat ga ik toch maar even niet doen. Want ik moet die psalm bespreken natuurlijk. Maar laat ik u dan dit zeggen. Officieel dankt Brittannië zijn naam aan ene Brutus. Een nakomeling van een van de koningen van Troje, Aeneas. En na de val van Troje... maar dat is inderdaad jaren later, kwam uiteindelijk Brutus na enige omzwervingen aan op dat eiland in de Atlantische Oceaan. Nou ja, voor de westkust van Europa. En dat kostte me niet veel moeite. Hij kwam daar binnen, zette zijn voet op een steen. Die steen die wordt nog bewaard. Of dat waar is, weet ik niet, maar vertel het maar. Hè. De Brutus Stone. En daar dankt historisch dankt Brittannië daaraan haar naam. Naam Brittannië komt van die Brutus. Maar de koningen die daar een rol speelden in de Trojaanse oorlog... waren respectievelijk uit Juda en uit Dan. Ja, dan moet ik dat weer bewijzen. Ik zie het zo niet op natuurlijk. Maar het is zo. En dus na de val van Troje wordt Brittannië bewoond, gekoloniseerd. Hoe zeggen ze iets? Dat was pak en beet ongeveer, de meningen verschillen, maar het loopt niet ver uiteen. Dat is ongeveer 1100 voor Christus. Misschien iets eerder, maar daar blijft altijd wel enige discussie over bestaan natuurlijk. Dat was dus tamelijk synchroon met de opkomst van de monarchie in Israël. De regering van Saul, die heb ik op mijn lijstje staan vanaf 1096 voor onze jaartelling. Dat is bijna 1100 voor onze jaartelling. Nee, in diezelfde tijd kwam Brutus eraan. Anderen zeggen, dat is nog een ander verhaal. Er bestaan namelijk de zogeheten Ierse kronieken. Dat is een verzamelnaam voor allerlei oude Keltische boeken. Die in Ierland dan, die ook bespreken over de geschiedenis van Ierland enzovoort. En die zeggen dat de eerste Danieten, de Tuatha de Danann... dat is letterlijk vertaald de stam van Dan, of althans een deel daarvan. Wie zijn die mensen? Tuatha de Danann, stam van Dan. Die kwamen in Ierland aan, Noord-Ierland meer specifiek... die kwamen in Ierland aan in de dagen dat Eli priester was in Israël. Dat gewoon in die kronieken, zal ik maar zeggen. Ja. Kun je niet een exemplaar van die kronieken krijgen? Niet, ik zoek me er wezenloos naar. Het punt is, die dingen zijn in heel oud-Keltisch of wat het maar was geschreven. Dus als je ze al onder ogen krijgt, kun je er nog niks mee. En een vertaling heb ik nog steeds niet gevonden. Alleen citaten eruit, stukken eruit. Hè? Maar het geheel niet, dus ik kan u ook daarin niet verder helpen. Maar als het u interesseert, dan zoekt u dat maar eens uit. Maar de geschiedenis wordt gerelateerd aan de geschiedenis van Israël. Grijpt zelfs nog verder terug, want volgens diezelfde kronieken kwamen de voorvaderen van die Tuatha de Danann, die eerste bevolking, die kwamen van achter de Eufraat. en hadden daarna het hele gebied ten westen van de Eufraat in hun bezit tot aan de Middellandse Zee. En van daaruit zijn zij gemigreerd en dat soort dingen weer. En dan heb je weer hetzelfde verhaal. Dat is dus Israël. En dan ben je iets later, namelijk in de dagen van David. Want David heerste over het hele gebied vanaf de Eufraat tot de Middellandse Zee. En nog veel meer trouwens. Maar hoe dan ook, wat David voorziet hier in het laatste vers van Psalm 53, is dat de verlossingen, de vele verlossingen, dan wel de grote verlossing van Israël, uit Sion zal komen. Uit Sion immers zou de wet uitgaan, maar uit Sion komt de Messias. Daar zullen de stoelen des gerichts van het huis van David gezet worden. Dat is trouwens ook 2 Samuel 7, over die troon, die onwankelbare troon van David in Jeruzalem uiteindelijk. En bij die gelegenheid zullen inderdaad de Israëlieten wedergebracht worden. Dat wil zeggen opnieuw en nu helemaal officieel en definitief gebracht worden in het beloofde land. Passen ze daarin? Te vrezen valt aanvankelijk wel. Maar dat weet ik niet zeker. Ik weet wel dat ze daarna, omdat het een priesterlijk volk is, zullen wonen in de 1000 jaren, namelijk onder de volken. Zoals de priesters verspreid woonden onder Israël, zo moet dus ook Israël als compleet priesterlijk volk verspreid wonen onder de volkeren, niettemin met 1 thuisland. Nou ja, dat hadden de priesters ook, een thuisland. Bovendien, de priesters, dat wil zeggen de stam van Levi, beschikte zelfs in Canaan niet officieel niet over eigen grondgebied, maar wel over 48 steden, hoor. En zo groot is het landje niet. Maar het waren wel 48 steden. Dus ze hadden toch een aanzienlijk bezit. En het waren hadden moeten zijn plaatsen van places of learning, zeggen ze dan. Hè? Dat wil zeggen plaatsen van onderwijs. Steden waarin kennis verzameld wordt en waar het onderwezen wordt. En ik denk dat het zo gaat in de 1000 jaren dus ook. Israël verspreid onder de volkeren, maar als onderwijzer. Of onderwijzers, zo u wilt, van de volken. Logischerwijs. Met een centrum uiteraard in Canaan en meer in bijzonder in Jeruzalem. In Sion, de tempel, de nieuwe tempel. Daarna komen wij in Psalm 54. Naadloos, ik heb u al gezegd, die psalmen horen bij elkaar. Ze hebben ook allemaal dezelfde aanhef. Opnieuw onderwijzing van David, opperzangmeester op de Neginot staat erbij. Nou, dat is weer eens wat anders. Dat is het snarenspul. Ook uitgesproken als snarenspel. Snarenspul noemen wij het altijd, hè. Het heeft iets met werken te maken, met wat je doet met de hand, met de vingers. Het tokkelen heet dat. Maar er staat ook bij onder welke omstandigheden dat gebeurde. Dat is als de Zivieten gekomen waren en tot Saul gezegd hadden: verbergt zich David niet bij ons? Ja, dat deed David. Maar ze pleegden verraad tegenover David door hem uit te leveren aan Saul. Geschiedenis in 1 Samuel 23. Zifieten uit de stad Zif, dat is inderdaad in Juda. U kunt dat terugvinden in Jozua 15, waar de stad Zif genoemd wordt als een van de steden van Juda. Zif betekent, komt van Zafet, dat betekent vloeibaar maken. Maar wij kennen het als ziften. Dat is gewoon Nederlands. Zif, een zeef, vloeibaar maken. De Heer zei: Simon, Simon, de Satan heeft zeer begeerd u lieden te ziften. Weet u nog? Vloeibaar maken. Daar gaat alles, alle kracht, alle stevigheid eruit. Alle kracht gaat eruit. En het heeft dus van doen met verdrukking, daar is het synoniem mee, hè. Maar goed, ze zeiden tot Saul: verberg zich David niet bij ons. En inderdaad, David moest toen weer vluchten, maar behaalde toen een overwinning. Zoals vermeld in 1 Samuel 23, dat zei ik al, hè. Ga ik maar verder niet op in, maar het is een van de omstandigheden waar David weer eens op de loop moest voor Saul die hem achtervolgde. Maar in dit geval lag de schuld bij de Sivieten uit Juda. En ik heb u net al gezegd, zal duidelijk zijn dat zij een uitbeelding zijn van het Joodse volk. Dat de Heer inderdaad zifte, om zo te zeggen. Hem zijn kracht ontnam, hem doodde en hem verriet. En het gebed van David is dan: O God, verlos mij door uw naam en doe mij recht door uw macht. De aardigheid is natuurlijk toch dat het ons herinnert aan het laatste deel van 53 vers 5. Zij roepen God niet aan. Dat zijn die werkers der ongerechtigheid, die dwazen. En David hier zelf doet het tegenovergestelde. Hij roept ogenblikkelijk de naam des Heer aan. Dat staat er allemaal niet bij in 1 Samuel 23. Maar hij bad: O God, verlos mij door uw naam en doe mij recht door uw macht. Dat wil zeggen, hem zou recht gedaan moeten worden. Hij was immers van Gods wegen tot koning gezalfd. En in plaats van dat hij koning was, moest hij voor de koning vluchten. En hij legt zijn rechtszaak, zoals in meerdere psalmen, legt hij zijn rechtszaak voor aan de Heer. De Heer is mijn rechter. God is mijn recht, enzovoorts. Doe mij recht door uw macht. O God, hoor mijn gebed, neig de oren tot de redenen mijns monds. Want vreemden staan tegen mij op en tirannen zoeken mijn ziel. Zij stellen God niet voor hun ogen. En zij stellen God niet voor hun ogen komt weer overeen met 53 vers 2 in elk geval. Ze houden geen rekening met God, voor hem bestaat God niet. Zij stellen God niet voor hun ogen. Deze tegenstanders waarover gesproken wordt, dat is Saul en de Sivieten uiteraard, rekenen niet met God. Als ze dat gedaan hadden, wisten ze dat God David tot koning gezalfd had. Dat is uitgebreid, uitgelekt, enzovoorts. Dat wist men. Maar ze hielden er geen rekening mee. Vreemden staan tegen mij op. Dat is merkwaardig genoeg, want het waren wel degelijk Sivieten, dat wil zeggen, ze waren uit de stam van Juda. Het waren Joden. Het was zijn eigen stam, waarover hij alsnog later als eerste koning werd. Werd hij nog gedurende 7 jaren in Hebron alleen over Juda. Maar hier worden deze Joden die hem afwijzen beschouwd als vreemden. Later verwijst de Heer daarnaar in nogal vreemde uitdrukkingen, als tot hem gezegd wordt: uw familie staat hier voor de deur. En dan zegt de Heer: wie zijn dat, mijn moeder, mijn broers, wie zijn dat? Hij neemt er afstand van en zegt: deze die mijn stem horen, dat is mijn familie, enzovoorts. En dat moet je begrijpen dat het niet letterlijk op die mensen slaat die daar genoemd werden, maar dat het gaat over iets op een ander niveau. Hè? De Heer zou afstand nemen inderdaad van het Joodse volk. Dat hij zelf uit Juda is, mogen dan zo zijn. Maar dat was met David ook zo. Maar hij beschouwt deze Joden althans, die tegen hem opstaan, als vreemden. Alsof het buitenlanders zijn. En bovendien tirannen. In de zin, tiran is een beetje een genadig woord, hadden ze beter niet kunnen gebruiken. Maar het is een gewoon woord voor vijanden. Zo vind je het ook vertaald in alle handboeken. Vijanden, enemies, opponents, tirannen, in de zin van tegenstanders. Zij zoeken mijn ziel, zij staan tegen mij op, zij zoeken mijn ziel, zij zoeken mij te doden. Vanaf die dag raadslaagden de overpriesters tezamen hoe zij hem doden zouden, en zij vertegenwoordigen het Joodse volk. Zij stellen God niet voor hun ogen. En dan via het woord Sela zijn we ineens terecht, toch in de eindtijd, hè? In de dagen van de wederkomst van Christus, daarna moet het lijden, wanneer namelijk de Heer zal verschijnen in heerlijkheid in de toekomst. En in dat verband lees ik dan... Ziet, God is mij een helper. Dat korten wij af, hè. God is mijn helper. God is mij een helper. Ziet, God is mij een helper. De Heere is onder degenen die mijn ziel ondersteunen. Die mijn leven ondersteunen. Hij zal dit kwaad mijn verspieders, in de zin van mijn vijanden, vergelden. Dat wil zeggen dat een oordeel zal komen over de tegenstanders. En dat een gelovig overblijfsel onder leiding van de Messias bewaard, behouden zal worden uiteraard. Hè. En wat het overblijfsel betreft, onder aanvoering van de Heer zelf, er staat, ik zal u met vrijwilligheid offeren. Hetgeen een verwijzing is naar wat wij kennen als de vrijwillige offers. Dat weet u waarschijnlijk, hè. Ik heb het geloof ik wel eens eerder hier gezegd. Dat is het dan misschien wat langer geleden. De Levitische offers, zoals beschreven in de eerste hoofdstukken van Leviticus, zijn 5 verschillende offers. Dat wil zeggen onder 5 verschillende namen. En daarna krijg je de voorschriften over die offers afhankelijk van wie dan zo'n offer zou brengen. Er is ook nog weer verschil tussen. Maar het zijn in principe 5 verschillende offers, namelijk het schuldoffer en het zondoffer. En die worden niet beschouwd als vrijwillig. Die worden beschouwd als verplicht. Ze hebben namelijk op een of andere wijze van doen met de uitdelging van schuld en zonde. Daarom heet het ook schuldoffer en zondoffer. Maar daarna, in een opklimmende reeks, hij staat achterstevoren trouwens in Leviticus. Maar ik doe hem altijd van achteraf, in een opklimmende reeks. Daarna krijg je in een opklimmende reeks het zogenaamde dank- of vredeoffer. Dat is hetzelfde. Het is vredeoffer, peace offering. Ja, dank- of vredeoffer. En daarna het spijsoffer en dan vervolgens het brandoffer. Hoewel in principe al die offers brandoffers zijn, eigenlijk. Maar het specifieke brandoffer, dat is de 5e reeks. Die laatste 3, dus het dank- of vredeoffer, het spijsoffer en het brandoffer, zijn vrijwillige offers. En van die offers staat ook in het algemeen, zij zijn de Heere een lieflijke reuk. En dat staat in het algemeen niet van de schuld- en zondoffers. Er is hier of daar 1 enkele uitzondering, geloof ik. Maar het is nog een uitgebreid verhaal en tamelijk gecompliceerd. Maar in principe, vereenvoudigd, je hebt 2 verplichte offers. Die hebben van doen met het oude dat weggedaan wordt. En dan heb je 3 vrijwillige offers en die hebben van doen met het nieuwe leven. Het begint dan ook inderdaad met het zogenaamde dank- of vredeoffer. Weet u wat? Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus, Romeinen 5 vers 1 enzovoorts. Het begint met vrede, rust. En dan heb je het spijsoffer dat de uitbeelding is van het praktische leven. Want het hele praktische leven wordt beschouwd als het bereiden van een maaltijd. Symboliek. En dan uiteindelijk het brandoffer spreekt over de volledige en definitieve toewijding aan God, inclusief het lichaam. Brandoffer verdwijnt dan ook in zijn geheel, min of meer, op het brandofferaltaar, het opstijgende offer. Dat is de voltooiing van het heilswerk wat daar uitgebeeld wordt. Maar als er staat, ik zal u met vrijwilligheid offeren, gaat het dus niet om een offer om de zonde weg te nemen, want dan was het geen vrijwillig offer. Maar gaat het over het opstandingsleven, om zo te zeggen. Vrijwillige offers. En daar,
dat is dan bij Romeinen 12
vers 1. Dat is Romeinen 12 vers 1, inderdaad. Dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk, vrijwillig en lieflijke reuken. Goden welbehagelijk offer. Enzovoorts. En het is ook wat we niet zo lang geleden nog hebben aangehaald uit Hebreeën hoofdstuk 10. Waar de Heer zegt, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En daarmee offerde hij, staat er, zijn lichaam, zichzelf, zijn lichaam. In nieuwtestamentische dienst dus, op grond van zijn opstanding uit de dood. En dat is inderdaad Romeinen 12 vers 1, maar dan toegepast op ons. Hè. Ook wij zouden in navolging van de Heer onze lichamen stellen tot levend, heilig, Goden, welbehagelijk offer. Moet dat? Nee, het is niet verplicht. hooguit moreel verplicht. Maar dat blijven sterke woorden. Hè? Laat ik het dan anders zeggen met de woorden uit 1 Korinthe. Gij zijt duur gekocht, zo verheerlijkt dan God in uw lichaam. Logischerwijze. Wij zijn vrijgekochten des Heren, maar juist daarom dienstknechten des Heren. En we dienen hem. En dat is wat David hier zegt, dat dus gelegd wordt in de mond van de Heer Jezus Christus, maar daarmee ook in de mond van het gelovig overblijfsel. Dat is de gemeente in onze dagen. En dat is Israël in de toekomst uiteraard. Ik zal u met vrijwilligheid offeren. Ik zal uw naam, o Heere, loven. Want hij is goed, de Heere namelijk dan wel zijn naam. Want hij heeft mij gered uit alle benauwdheid. En mijn oog heeft gezien op mijn vijanden. Hij heeft mij gered uit alle benauwdheid. Dus zijn woorden die ons misschien niet al te veel zeggen, maar binnen het kader van Israëls toekomst betekent het heel wat natuurlijk. Want dan in verband daarmee wordt in de Bijbel gesproken over de dag der benauwdheid van Jacob. Die term noemde ik dus straks al. En het heet ook een tijd der benauwdheid. Wij lezen meestal verdrukking. Een tijd der benauwdheid, hoedanig er niet is geweest en ook niet meer zijn zal, enzovoorts. Uit die benauwdheid, uit die verdrukking zullen de rechtvaardigen, en specifiek Israël als eerste natuurlijk, verlost worden. Maar op kortere termijn, het is net zo goed van toepassing op de Heer Jezus, die door zijn tegenstanders wel degelijk gedood werd. Zij zochten zijn ziel en min of meer met succes. En daarna toch weer niet, want hij stond op de derde dag op uit de dood en kreeg daarmee verlossing uit zijn benauwdheid enzovoorts. En u hebt gemerkt, er zijn vele psalmen die deze waarheid bespreken op voorhand. Hè. Als dan in het Oude Testament al gesproken wordt over het lijden dat op Christus komen zou, dan is dat primair en waarschijnlijk hoofdzakelijk in de psalmen. Hoewel je het daar niet letterlijk vindt, want het gaat gewoonlijk over een psalmist die iets schrijft. En we denken primair dat het autobiografisch is. Maar toch, in de psalmen komt het dichtst bij een letterlijke beschrijving van het lijden dat op Christus komen zou. En natuurlijk ook de heerlijkheid daarna. Maar het resultaat van al die verlossingen, u weet wel, och, dat Israëls verlossingen uit Sion kwamen, 53 vers 7. Het resultaat van die verlossingen is altijd dat de verlosten de naam des Heren loven. En ze hebben er alle reden toe, omdat ze verlost zijn geworden. Dat is aanleiding genoeg. Iemands bekering heeft gewoonlijk meteen tot gevolg dat ze iemand de naam des Heren gaat loven. Hè? Later zakt dat soms een beetje af, heb ik begrepen. Dat heeft men mij verteld, maar vooruit maar weer. Hè? Maar het is een logisch vervolg. Later remt dat af namelijk, vanwege dat het tegenstand tegen is logische wijze. Maar het is de normale dankbaarheid voor de verlossing als zodanig. En dat is heel wat anders dan dat juist dankbaarheid alsnog onder de wet gaat leven waar je zojuist van verlost was. Hè? Dat heet het stuk der dankbaarheid, heet dat. Hè? Ja, volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbels. Logischerwijze. Maar er is nog iets heel wat anders en iets veel fundamenteelers. Het hele punt is namelijk dat de schepping er zou zijn tot eer van de schepper. Nou ja, dat had je zelf kunnen bedenken. Dus hoeft echter niet, want er staat ook gewoon in de Bijbel. Hè? Ik bedoel, als we lezen, ben ik weer even terug in Psalm 53 over, er is niemand die goed doet, is ook niet tot één toe. En dan in Romeinen 3 verder, tezamen zijn ze afgeweken, ze zijn onnut geworden. Dan is de vraag eigenlijk, waartoe zouden ze dan nuttig geweest hebben moeten zijn? Waarvoor zijn ze dan onnut geworden? En het antwoord is om de Heer te dienen. En dus impliciet zijn naam te loven, want als men de Heer dient, is dat tot eer van zijn naam uiteraard. Maar de bedoeling is dat de schepping, het schepsel, God zou eren en ook zou danken. Staat trouwens Ook in Romeinen, dus niet hoofdstuk 3, maar hoofdstuk 1 al. Hè. Maar ze hebben dat niet gedaan. Ze hebben hem niet als God niet gedankt of als God vereerd of iets dergelijks staat. Maar ze hebben hem vervangen door de mens. Ze hebben zichzelf aan het hoofd van de schepping gesteld enzovoorts. De mens is onbekwaam, onnuttig geworden. Maar door wedergeboorte worden wij, want ik praat natuurlijk vanuit de nieuwtestamentische situatie, door wedergeboorte worden wij alsnog bekwaam gemaakt. Met een bekwaamheid die uit God is. Ik citeer maar 2 Korinthe 3 dan. Hè. Een bekwaamheid die uit God is. Namelijk, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet van het oude verbond, de letter. Dus uit dankbaarheid de wet gaan proberen te volbrengen. Dus per definitie ondankbaarheid. Nee, wat me te binnen schiet. Mijn vader had altijd voorbeelden. Ik nooit, hè. Ik kom er niet op, hè. En het is altijd met aarzeling dat ik voorbeelden. Daar had hij voorbeelden van het huis afstoffen enzovoort. Ja, weet ik veel. Of iets schoonmaken voor iemand. En die iemand is je dan zo dankbaar dat je het voor hem gedaan hebt, dat hij daarna nog eens over gaat doen. Hè? Je bent verlost van de wet. En wat ga je dan doen? Alsnog onder de wet leven. Je bent gereinigd van je zonde. En wat ga je dan doen? Proberen jezelf te reinigen. En dat soort dingen weer. Alsnog. Hè? Ja. Nou ja, enzovoorts. Dat is natuurlijk volstrekt de dwaasheid. Het punt is, wij waren onbekwaam. Wij konden niet tot God gaan. Wij konden hem niet dienen. Ons markeerde van alles. Hè? En daarna heeft hij ons bekwaam gemaakt. Of wij ons dat bewust zijn. Nou ja, als we naar onszelf kijken, waarschijnlijk denken wij, we zijn nog steeds onbekwaam. Ik hoop tenminste dat u dat denkt, want dan ben ik niet de enige. Hè? Maar zo ligt het niet. God zegt, nee, ik heb je bekwaam gemaakt. Hè? U weet toch wat de Heer tot de apostelen zei. Hij zegt, ja, ze zullen van alles met je doen, maar maak je niet bezorgd. Als zover is, zal ik je de woorden in de mond geven. Want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest spreekt. Dat soort uitdrukkingen. Of aan Jozua, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten en dat soort dingen meer. En Mozes, die zei, ik ben er helemaal niet toe in staat. Dan zegt hij, nee, maar ik zorg wel dat het goed komt. Ik stuur je iemand mee. Zo werkt dat en zo geldt dat voor ons ook. Hè? Dat wij naar de oude mens onbekwaam zijn, ja, dat is inderdaad waar. Maar juist doordat wij de geest hebben ontvangen, wedergeboren zijn, uit God geboren zijn, der goddelijke natuur deelachtig geworden zijn en ontvangen hebben alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, om eens links en rechts wat teksten bij elkaar te verzamelen, omdat dat zo is, zijn wij bekwaam en worden wij als gelovigen allemaal beschouwd als dienstknechten van God. En in het bijzonder, hij heeft ons als gemeente in het bijzonder geroepen tot een betoning van de uitnemende rijkdom van zijn genade. Hoe meer wij niet deugen, hoe groter dan blijkbaar Gods genade is. En ik trek maar niet die conclusie uit Efeze 2. De apostel Paulus deed het zelf ook. Veel uitgebreider naar de Korintiërs. Die Korintiërs zeiden over Paulus, dachten over Paulus, die man die deugt niet, die is ongeschikt voor zijn werk. Helemaal geen charismatische man. Een saaie spreker bovendien, klein van stuk, ziet er niet uit achter de lessenaar. Dat soort dingen, dat zeggen ze van hem. En Paulus zegt, ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar weet je wat nou het wonder is? Die hele gemeente van jullie daar in Korinthe is ontstaan door mijn bediening. En dan weet je dus dat het werk van God is, want het was niet van mij, hè? Daar waren we het over eens geworden. Enzovoorts. Hè? Of hij werd verdrukt en vervolgd overal. En dan zegt men, nou ja, iemand die zo vervolgd en verdrukt wordt, de Heer is kennelijk niet met hem. En dan zegt de apostel Paulus, ja, dat mogen dan zo zijn. Maar het werk heeft wel resultaat gehad. En dat bewijst, dat kan alleen maar omdat de Heer met me is. Want anders zou er in die vervolging en verdrukking dus echt nooit wat van terechtgekomen zijn. Enzovoorts. Hè? En dat is onze positie ook. Wij zijn zwak. Nou ja, dat lied zegt, ik ben zwak. Hè? Maar gij zijt sterk. En zoals men net, dat is wat de Heer beloofd heeft. Enzovoorts. want hij heeft ons gered uit alle benauwdheid en sindsdien offeren wij hem vrijwillig en loven zijn naam. Niet maar met woorden, maar die kent u van mij al, hè? Niet maar met woorden, maar gewoon in ons praktische leven. Ja. Want hij heeft mij gered uit alle benauwdheid. En daarmee leven gegeven. Benauwdheid wil zeggen dat je geen lucht meer krijgt. Hè? Dat weet u toch. Hè? En dat is leven. En gered uit benauwdheid in uiterste instantie betekent leven heeft men gekregen. Alsnog. Is redding uit de dood dan. Hè? Nou goed. En mijn oog heeft gezien op mijn vijanden. Dat wil zeggen... Ik ben benieuwd hoe de NBG dat heeft trouwens. Mijn oog heeft gezien op mijn vijanden. Het staat er heel neutraal. Dat wil zeggen, ik heb mijn vijanden gezien. Ik heb ernaar gekeken. Iets nadrukkelijker. Mijn oog heeft gezien op mijn vijanden. Maar het punt is dat de uitdrukking betekent... Ik heb met genoegen gezien hoe mijn vijanden geoordeeld zijn geworden. Begrijp je me goed?
Ja.
Wat staat er?
Zodat mijn oog met vreugde op mijn vijanden...
Zie. Zodat mijn oog met vreugde... Dat staat er niet bij, maar dat is hoe het gelezen moet worden. Ja? Met vreugde op mijn vijanden zag. Dat wil zeggen op hun ondergang, uiteraard. Die hiervoor dan ook beschreven wordt. En wat ik wilde zeggen is... Let op, dit is nog niet eens een van de zogenaamde wraakpsalmen. Die hebben we nog te goed... Die komen pas later. Dat waren die psalmen waarvan we de bereinde versie moesten leren. De bereinde versie, op school. Dan schiet me de gemeente binnen. En daar is een goede reden voor. Ik hoorde tot de oudste kinderen, zal ik maar zeggen. Daar besteden de ouders nog veel aandacht aan. En dan was het Smaanders, kende je je psalmversje. Want Smaanders moesten een psalmversje opzeggen, uit het hoofd geleerd. Hè? Sommigen heb ik onthouden. Maar bij gelegenheid zei mijn vader dan... zeg maar tegen de meester dat je die psalm van mij niet hoeft te leren. En hij wist wel dat wij dat niet eens torsten te zeggen in die dagen. Ja. Maar dan zei hij gewoon, die hoef je van mij niet te leren. En dan liet hij ons mee. Dat legde hij dus helemaal niet uit, waarom niet. Hè? Later hebben we het wel begrepen, dat waren die wraakpsalmen. Een gebed om oordeel over de vijanden en dat soort dingen meer. En hij vond het niet erg gepast eigenlijk voor ons kinderen. Een verkeerde levenshouding komt daaruit voort. Hè? De Heer is langmoedig over een zondige mensheid. En wij als kinderen gods zouden net zo langmoedig zijn en we zouden ze het evangelie prediken. Als een vriendendienst. Uit liefde ook voor de mens. Nou, uit liefde voor de Heer in de eerste plaats. Maar ook uit liefde voor de zondaar. Dat is niet punt 1, mijn zinziens. Ik denk punt 2 ook niet. Je bent punt 1 en dan een hele poos niks, denk ik dan. Maar daarna wel degelijk ten behoeve van de mens. Zeer zeker wel, hè. Maar wraak, die komt. En die psalmen zullen ook verhoord worden. Maar uiteindelijk pas in de wederkomst van Christus. En Peter zegt daarover... Nu niet, want de Heer is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Het is heden de wel aangename tijd, de dag der genade, en hoe dat maar heten mag, en dat is ook zo. Maar dat oordeel over de vijanden komt, en het hele punt is dat ook het oordeel over Gods vijanden, ik zeg dat voor de alverzoeners onder ons, die er waarschijnlijk niet zijn, maar dat doet er niet toe, maar dat ook het oordeel over de goddelozen, die immers weggedaan zouden worden, wis en waarachtig strekt tot eer van God. Ik bedoel, dat God genadig, barmhartig, langmoedig is, dat is aan ons bewezen. Dat is gedemonstreerd en wij zijn tot een betoning van zijn genade, tot in de toekomende eeuwen staat er. In Efeze 2. Maar of God een rechtvaardig God is, dat wordt bewezen in zijn oordeel over een ongelovige, gode, vijandige mensheid. Dat is tot eer van God. Soms denk je, dat hoef je aan de atheïst dus niet eens uit te leggen. Want die roepen, dat weet u, die roepen altijd van... als er dan een God is, waarom dan al die onrechtvaardigheid? Nou ja, u weet waar het op uitdraait. Er is een rechtvaardig God en hij zal de onrechtvaardigheid oordelen. Niet het ding, de onrechtvaardigen. Degene die de onrechtvaardigheid praktiseren uiteraard. Hè? Als het niet gepraktiseerd werd, was het er niet. Toch? Dan is het een loos begrip. Een oordeel over onrechtvaardigheid is een oordeel over onrechtvaardigen. En dat gaat komen en dat strekt tot eer van God. Eindelijk. Dat is waarschijnlijk het laatste ongeveer op Gods agenda. Want het wordt uiteindelijk pas voltooid in de jongste dag. Dan wel na de jongste dag. Ik weet niet hoe ik dat zeggen moet. Maar dat is de dag des oordeels definitief, zal ik maar zeggen. Maar er gaat wel degelijk aan vooraf. 1000 jaar gaat eraan vooraf. Waarin de Heer een oordeel zal brengen over de levende mensheid. Zodanig dat al die onrechtvaardigen en goddelozen niet het koninkrijk binnengaan. De hemel gaan ze ook niet binnen. Dus er blijft alleen maar over het dodenrijk. Ze worden weggedaan. En definitief geoordeeld uiteindelijk, vanzelfsprekend. Maar het is zeker tot eer van God en het is reden om God te loven. Ik bedoel, als hij ze niet weg zou doen, ja, dan komt er nooit een einde aan die beroerde situatie van de zonde in de wereld. Daar moet er toch wat aan doen, of niet? Nou, dat zal hij doen. Dat ons dat wat rigoureus voorkomt, ja, dat heb ik nooit helemaal goed begrepen, eerlijk gezegd. Het is rigoureus, ja, nou en? De mens is sowieso een sterfelijk wezen. Het is de normale gang van zaken. En het wordt ons al vroeg geleerd dat we hier maar korte tijd hebben. De ongelovigen dus ook. Ze zijn hier maar korte tijd en dan gaan ze dood en dat was het dan weer. Nou ja, en het wonder van Gods genade is dat God ons daaruit verlost en ons eeuwig leven geeft. Dat is een hele fase hoger. We moeten niet verwachten dat God zulke zegeningen geeft aan degenen die God hun leven lang afwijzen. Maar als onrechtvaardigen, ja, zij moeten uit deze wereld verdwijnen. Als dat niet gebeurt, is God niet een rechtvaardig God, denk ik. Ik probeer het voorzichtig te zeggen. Maar zo spreekt de Bijbel daarover. Hè? Hij zal komen. Het is een belofte en het is een verheugend verschijnsel. Hij heeft beloofd dat hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ja, het is niet een dreigement alleen maar. Het is een feit en dat is wat je van God mag verwachten. Dat verwachten wij van de rechtspraak zoals hier op aarde, voor zover wij idealisten zijn dan, zal ik maar zeggen. Er komt natuurlijk toch niks van terecht. Maar in principe, dat zou het doel ervan moeten zijn. Maar God zal dat doen. Ik vind dat je beter ook maar aan hem kunt overlaten, eerlijk gezegd. Maar niettemin, hij zal het doen en dat is tot eer van zijn naam. Daarna zal nooit meer iemand kunnen zeggen van als er dan een rechtvaardig God is en dus de rechtvaardigheid van God in twijfel trekken, waarom is er dan zoveel onrecht in de wereld? Nou, die is weg, hoor. Dat heeft hij beloofd te zullen doen en wij zien er naar uit. Niet aan de dood van een zondaar als zodanig, het is niet dat wij daar naar uitzien. Wij hopen dat die mensen voor die tijd tot inkeer, tot bekering komen. Logischerwijze. Dat is ook tot eer van God en het is op een hoger niveau. Maar ik heb altijd de woorden van Paulus in gedachten. Die zegt, ik ben weliswaar niet in Korinthe geweest, hoewel ik het beloofd had, zegt hij. Maar Korinthius, je moet wel weten dat in alle plaatsen waar wij komen, waar we dus geweest zijn, hoewel we niet in Korinthe waren, in al die andere plaatsen waar we waren, 2 Korinthe 2 of zoiets, zijn wij een goede reuk van Christus in degene die behouden worden en in degene die verloren gaan. Ik weet niet of het een troost is voor, een bemoediging is voor de evangelist. Dat weet ik niet. Maar achteraf misschien wel. Als iemand het evangelie aanneemt, de Heer Jezus aanneemt, is er blijdschap in de hemel. En degene die daarvoor gebruikt werd, is daardoor ook verleid, logischerwijze. Maar de andere kant van het verhaal is dat er mensen zijn die de keuze ook maken, en dan, maar dan negatief. Niet afwijzen. Daardoor ontstaat de beroemde verharding van Israël. Er zijn ook redenen waarom ik dat nu zeg, maar vooruit. Maar dat is net zo goed tot eer van God. Dat is ook een goede reuk van Christus. Mensen moeten een keuze maken. En ze hebben of deel aan de zaligheid die God geeft, of ze hebben deel aan het oordeel dat van Gods wegen zou komen. En beide dingen strekken tot Gods eer. En dus staat er, mijn oog heeft, wat stond er, met vreugde gezien op de ondergang van de vijand. Precies. En dat gaat in de toekomst gebeuren. Ja. De Heer zal hen in stukken slaan, gelijk een pottenbakkersvat en al dat soort dingen weer. En dat wordt gevolgd, dat is strand 2, maar het wordt gevolgd door de oproep om voor die tijd zich te bekeren. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Dat blijft dus zo, hè. Daarom prediken wij het evangelie. Maar het oordeel komt gegarandeerd, en dat is wat je van God verwachten mag. Het is tot eer van God. Goed. Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen. En dat wij mogen weten uit uw woord dat wij niet veroordeeld worden, dat wij niet onder het oordeel leven en ook niet in dat oordeel zullen komen. Dat oordeel dat komt over de onrechtvaardigen. We danken u dat u ons verlost hebt uit die duisternis en ons geplaatst hebt in het licht. Ons gemaakt hebt tot uw kinderen niet alleen, maar zelfs tot uw dienstknechten, met een bekwaamheid die wij van u hebben ontvangen. We danken u daarom dat wij ook met vrijmoedigheid op uw belofte en uitnodiging mogen ingaan tot u, om onszelf, onze lichamen te stellen tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Om te naderen tot uw troon der genade, om te komen tot dienstbaarheid aan hem die op de troon gezeten is. Wij danken u dan dat wij hier vanavond mochten zijn, uw woord mochten openen, ons mochten bezighouden met uw plannen en met deze oude woorden die nog steeds actueel zijn en zullen zijn. Wij danken u daarom dat we mogen uitzien naar uw heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Een heerlijkheid waaraan wij door uw genade deel hebben gekregen en zullen krijgen in de toekomst. Daarom dragen wij onszelf aan u op, bevelen ons aan bij het woord en de kracht uw genade, opdat we daaruit levend zouden zijn, reeds nu tot een betoning van de rijkdom van uw genade. Amen.